Goedemiddag allemaal. Dat hoor ik me wel eens vaker zeggen. Nu heel bijzonder. In deze middagdienst gaan we stilstaan bij een zondag uit de catechismus. Ik vermoed de meest bekende catechisme, afdeling van de catechismus, zondag 3. Een zinnetje wat bijna elke Nederlander kent. Over onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar helemaal aan het begin van deze dienst, voor alles uit, heb ik eigenlijk even een soort proefje. Want ik heb het straks ook over een boek, een bestseller, die op dit moment veel in het nieuws is. Titel: De meeste mensen deugen. Misschien heeft u ervan gehoord, misschien al gelezen. Maar het voorbeeld komt uit het boek. En ik ga u vragen eerlijk antwoord te geven en niet te lang na te denken. Niet het sociaal wenselijke antwoord of zo, maar gewoon wat u denkt dat het goede antwoord is. En dat is het volgende verhaal. De vraag is: op welke planeet woon jij? Het is namelijk zo, er stort een vliegtuig neer op planeet A. Het vliegtuig breekt in stukken. Het dreigt brand uit te breken. Dus iedereen moet zo snel mogelijk het vliegtuig verlaten. Planeet A en planeet B gebeurt dat. Op planeet A ontstaat blinde paniek in het vliegtuig. Mensen beginnen te dringen, ze rennen, ze duwen. Families en vrienden kijken nog een beetje naar elkaar. Maar het belangrijkste principe is: als ik maar buiten ben. Ellebogenwerk. Dat is planeet A. Planeet B gebeurt hetzelfde. En daar is het gezagvoerder die roept: beste mensen, laten we rustig blijven. Luister naar de aanwijzingen. Stelt u zich op de goede plekken. Kijk naar elkaar. En zo rustig mogelijk verlaat iedereen het wrak dat op het punt staat in brand te vliegen. Welke planeet woon jij? Planeet A? Paniek. Planeet B? Rust. Wie denkt planeet A? Ik heb nog mensen die denken planeet B. Oké. Hadden jullie het boek al gelezen? Nee, helaas. U woont inderdaad op planeet B. Ja. Strekking van dit verhaal is: we denken vaak te negatief over de mens. Dus we hebben hier een paar lichtende voorbeelden van mensen die, die er iets anders over denken, maar. Het voorbeeld is van een hoogleraar uit Groningen die het elk jaar aan zijn studenten vertelt. En die zegt: eigenlijk massaal kiest iedereen voor die negatieve variant paniek. Nou, daar gaan we straks verder over denken. Eigenlijk vanuit de vraag die daarmee gelijk gesteld is: wie is de mens? Ik zei al, in deze dienst wilde ik het hebben over, onder andere het boek van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen. Ik vroeg net al, misschien kent u het, zijn er mensen die het al gelezen hebben? Ja? U bent bezig? Ja, oké. Het is een serieus pil. Wat staat er op de boekkaft? Kijk even, ja, daar heb je hem, de kaft, De meeste mensen deugen. Een pleidooi tegen cynisme. Op basis van de jongste inzichten uit de psychologie, economie, biologie en archeologie. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de mens. Nou, dan heb je wel iets voor ogen met een boek, in ieder geval. En ik moet zeggen, ik heb hem uit. En het is in goed Nederlands echt een page-turner. Als je helemaal bezig bent, het leest als de krant. Razend boeiend. Begrijpelijke taal en wat je er ook van vindt, maar het is wel indrukwekkend de research die Rutger Bregman gedaan heeft. Hij weet waar hij het over heeft. En in de kern zegt hij: in onze samenleving zit een diepgewortelde overtuiging bij mensen van alle mogelijke levensovertuigingen dat de mens van nature slecht is. Voor degene die internetten, typ maar eens in: onbekwaam tot enig goed. En laat je verrassen door alle hits op Google. Je komt echt niet allemaal bij de catechismus uit. Je komt ook bij Boris van der Ham uit. Een van het stuk in het NRC. En allerlei verschillende mensen citeren dat. daarachter zit het idee, zegt Bregman, dat de beschaving een soort vernis is, maar wel flinterde. Aan de buitenkant ziet het er mooi uit, maar bij het minste of geringste, dan barst dat vernis. En klopt dat of niet? Dat wilde hij onderzoeken. En hij is er zelf heel stellig over, dit klopt niet. En dat legt hij uit aan de hand van heel veel voorbeelden. Ik noemde het voorbeeld aan het begin. Op welke planeet woon je bij een vliegtuigcrash? Eén ander voorbeeld, vond ik razend boeiend, bleek ooit in een oorlog. Soldaten die moeten schieten met een geweer op medemensen, schieten vaak bewust of niet of mis. En dat is niet een flauw praatje. Als je het echt wil weten, lees het boek maar na. Blijkt ook uit de cijfers. Als je ziet hoeveel mensen omkomen in ook recente oorlogen. Het merendeel komt om door bombardementen of raketten. We hebben blijkbaar niet of minder remming om op grote afstand te zeggen, nou, we droppen daar ergens een bom. Maar op het moment dat je de ander ziet, een medemens, en die je neer moet schieten, dan krijg je kortsluiting. Mensen vallen mee. Dat is wat hij onder andere zegt. Nou dacht ik, bij het lezen wel regelmatig, op zich is dit natuurlijk niet helemaal nieuw. Laten we eerlijk zijn, we weten eigenlijk ook wel dat de meeste mensen best aardige mensen zijn. Neem 10 willekeurige mensen om je heen, buren, collega's, vrienden. Ook als ze niet gelovig zijn, zijn meestal natuurlijk, die deugen wel, zou je zeggen. En als het nodig is, helpen ze je ook, als je het zou vragen. Ik denk dat de spannende vraag die het boek oproept, en ik heb aan het eind eigenlijk nog niet echt antwoord erop. Als de meeste mensen deugen, waarom lukt het dan niet om met elkaar het goed te maken in deze wereld? En natuurlijk, op de achtergrond speelt dan, toen ik het boek ging lezen ook, de vraag, maar onze catechismus dan? Ik heb er nog één citaat, oh ja, die heb ik grotendeels genoemd. Hè. Het boek wordt adembenemend, wijds revolutionair genoemd. Het herschrijft niet alleen de geschiedenis, maar werpt ook nieuw licht op onze toekomst. Heel eerlijk gezegd was dat laatste bij mij niet helemaal duidelijk. Tenzij mensen bedoelen van nou, als we met elkaar constateren dat de meeste mensen deugen, dan zal het vast goed komen. Maar dan is mijn vraag meteen, hoe dan? En de andere vraag, onze catechismus dan, met die beruchte zin over dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Is dat een negatief? Zijn we in de kerk te kritisch over de mens? En daar gaan we in deze dienst bij stilstaan. Ik heb dat samengevat onder het thema. Even kijken of ik hem voor krijg. Wie is de mens? De rest komt zo meteen. Ik vind dat eigenlijk nog wat mooier als je zegt wie ben jij, want dan blijft het wat persoonlijker. Wie is de mens? Dan lijkt het net alsof we over iets buiten onszelf gaan praten, maar wie ben jij? Dan gaat het ook echt over jezelf. Nou, ik heb voor deze dienst een aantal gedeeltes uit de Bijbel gekozen. Die ga ik eerst lezen en dan lees ik daarna de zondag van de catechismus voorafgaand aan de preek bij dit thema. We beginnen helemaal voorin in de Bijbel, Genesis 1, vers 26 en 27. Over de schepping gaat het daar en dan staat er, God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En dan Johannes 3. Vanaf vers 3 tot 5 een stukje uit het gesprek tussen Nicodemus, de fariseer die in de nacht bij Jezus kwam. Om van Jezus te horen hoe hij over een aantal dingen dacht. En Jezus zegt tegen hem, waarachtig, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig ik verzeker u. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. En dan Romeinen 5, vers 1 tot 12 en vers 18 en 19. Schrijft de apostel Paulus, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen onszelf zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat we God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Dan vers 18, kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardiger worden. Ik vergeet nog om de catechismus voor te lezen. Zondag 3 van de catechismus zijn drie vragen en antwoorden. Er staat eigenlijk aansluitend aan zondag 2. Daar is geëindigd met of je alles kunt volbrengen wat God van je vraagt. En dan staat er nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En dan is de volgende vraag, heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Het antwoord is nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Omdat hij God, zijn schepper, op de rechte wijze zou kennen. Hem van harte liefhebben en met hem in eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Waar komt dan deze verdorven aard van de mens vandaan? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Daar is onze natuur zo verdorven dat wij alle in zonde ontvangen en geboren worden. En zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al, daar komt hij, geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? Ja, tenzij wij door de geest van God wedergeboren worden. Het thema is dus de meeste mensen deugen, met een vraagteken of wie ben je eigenlijk? Nou, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat zinnetje, dat blijft wel hangen. Dreunt na misschien zelfs. Ik zei al, ik denk dat het misschien wel het meest bekende zinnetje is uit de catechismus. Is dat terecht? Ook terecht dat daar vaak zo kritisch naar gekeken wordt? Wil je dat beoordelen, zul je in ieder geval heel goed moeten lezen van wat er nou precies staat en wat er bedoeld wordt. Goed om in gedachten te houden, in dat boek van Bregman staat een hele serie wetenschappen, psychologie, de economie, de biologie, de archeologie. De catechismus heeft het daar niet over, het heeft het over, je zou kunnen zeggen, de theologie. Het gaat niet over wie de mens is in vergelijking met anderen of in de ogen van anderen, maar wie is de mens in Gods ogen. En dan heb ik maar even de drie stappen die je in deze zondag van de catechismus in ieder geval heel helder ziet, erbij gezet. Wat zegt de catechismus over de vraag wie is de mens? Nou, de mens is goed geschapen, radicaal aangetast en God belooft de mens totaal te vernieuwen. Allereerst goed geschapen. Nou, in zondag 2 is gezegd dat de ellende van de mens is dat hij in plaats van tot zijn bestemming te komen, die bestemming om God lief te hebben boven alles en zijn naaste als zichzelf, in plaats daarvan juist geneigd is tot het tegenovergestelde. God en zijn naaste te haten. En daarbij is het al goed, denk ik, om meteen te zeggen van, er staat dat de mens daartoe geneigd is. Er staat niet dat deze mensen een beeld hadden dat alle mensen 24/7 erop uit zijn om tegenover God en anderen alles te doen wat niet goed is. Het gaat erover een geneigdheid van binnen. Nou, zondag 3 gaat verder op dat thema door de vraag te stellen hoe dat dan zo ver gekomen is. Wat is de bron van deze ellende? Waar komt het kwaad vandaan? En er wordt al heel eerlijk een vraag gesteld die heel oud is, heel vaak gesteld is en die ook heel modern is. Is God dan soms verantwoordelijk voor het kwaad? Nou, zegt de catechismus, natuurlijk voortdurend is dat zoeken in wat de Bijbel erover zegt, de oorzaak van de situatie van de mens is niet aan God te wijten. Want God heeft de mens goed geschapen. En als het dat niet binnengedrongen is, is het misschien goed om die versen uit Genesis gewoon nog voor jezelf nog eens een paar keer achter elkaar te lezen. De Bijbel dus vertelt, wij zijn hier niet toevallig, maar door God gewild. En naar zijn beeld of evenbeeld geschapen. En wat wil dat zeggen? Nou, dat het Gods bedoeling was, zijn doel met ons mensen, dat we als zijn schepselen iets van hem en van zijn karakter zichtbaar zouden laten zijn. Dus helemaal geen sombere klanken aan het begin, een hele hoge insteek. Ook niet een idee van een opklimming van eerst heel slecht naar langzaamaan beter. Nee, het begin is goed en er worden twee woorden bij genoemd, gerechtigheid en heiligheid. Het woord gerechtigheid zie je heel de Bijbel door terugkomen. Dat slaat op de goede verhouding tussen God en de mens en tussen mensen onderling. Je zou kunnen zeggen de verticale, de verbondenheid met God. God wilde dat goed was en tussen mensen onderling. En er worden de woorden kennen en erkennen bij gebruikt. Dat zijn prachtige woorden. God wilde dat de mensen hem zou kennen en dat Adam en Eva elkaar zouden kennen. En dat zijn in de Bijbel echte relatiewoorden. Dus geen kennis met je hoofd, maar met je hart, verbondenheid, liefde en erkenning. Dat mens zou beseffen, God is God en wij zijn maar mens. En de ander, wie dat ook is, man en vrouw, allebei geschapen naar het evenbeeld van God. Die gerechtigheid had God voor ogen. En heiligheid erbij. Nou, dat is toewijding om altijd volgens Gods goede bedoeling te leven. Prachtig onder woorden gebracht bijvoorbeeld door Paulus in de brief aan de Filippenzen. Als hij de gemeente oproept om in de kracht van de Heilige Geest te leven door het geloof in de Heer Jezus, zegt hij, bedenk alles wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig is. Dat is heiligheid. En dat is dus het eerste wat De catechismus zegt als antwoord op de vraag wie is de mens? Goed geschapen. Geschapen naar Gods beeld, opdat hij God en zijn medemensen zou kennen en erkennen. Verbonden in liefde dus. En daarop schiep God de mens, zegt de Bijbel. Dus wie had het over een negatief mensbeeld? Hoger kun je eigenlijk niet inzetten. Niemand is hier toevallig, maar geschapen door God. Om God te kennen en je naast te kennen. Is dat nou dat we dat allemaal weten, snappen, begrijpen kunnen? Vanwege Genesis 1, omdat het daar nou helemaal staat, dat God de mens geschapen heeft. Nou, het is eigenlijk pas echt, je zou kunnen zeggen, in het volle licht komen te staan. Toen er één mens kwam, die het ook werkelijk heeft laten zien. Die niet zoals Adam faalde, maar die het beeld van God perfect vertoond heeft. We hadden het er nog kort geleden over. Dat de Heer Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hij heeft het, hij was de mens zoals God het bedoeld heeft. En hij kwam naar deze wereld, niet alleen om dat te laten zien, maar ook om dat beeld in ons mensen te herstellen. En Paulus schrijft in Efeze 4, vers 24, over het geloof, dat we de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Goed geschapen, maar tegelijkertijd, de mens is radicaal aangetast. Ik moet daarbij altijd denken aan een liedje van Ruth Chacot. En dan ben ik ook al wat ouder, denk ik, als ik dat zeg. Ik zie een hele jonge collega nee schudden. Ruth Chacot zong, het wil alleen nog niet zo lukken om de vrede te bewaren. Met het boek van Bregman in je achterhoofd. Als de meeste mensen dan deugen, waarom lukt het niet? Om dat dan ook met z'n allen het goed te doen. Wat is er mis met de mens? Hoe komt het dat de mens die goed geschapen is, en misschien is dat alleen al dat verlangen dat we hebben, dat mensen deugen. Alle verwijzing naar dat goede begin. Maar hoe komt het dan dat het nu toch mis is? Vanwege de verdorven aard van de mens, staat er dan in de catechismus. En ook daarbij is het goed om te zeggen dat dit mensen waren die echt wel wisten van een soort algemene goedheid. Daar gaat het trouwens in de Bijbel ook een keer over. Als Paulus er schipbreuk leidt, komen ze op een eiland. Mensen zijn een of ander geloof, hangen ze aan. Maar hij zat, die mensen bewezen ons buitengewone menslievendheid. Het is er gewoon. Niet heel deze wereld is vol met mensen die alleen maar op zichzelf gericht zijn. Maar onze verdorven aard, dat is de moed om een beetje verder te kijken. Een laag dieper dan de buitenkant. Onze diepste levensinstelling is door de zonde aangetast. In plaats van liefde tot God, is het de geneigdheid om God en de naaste te haten. En hoe dat zover kon komen, nou, dat zegt de catechismus wat we lazen uit de Romeinen. Dat komt door de val en de ongehoorzaamheid van onze voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Als je dat bekijkt, wat gebeurde daar dan precies? Je zult vast ook wel eens de vraag gehoord hebben van, is het nou zo erg? Een appel of een vrucht? Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand daar. Het gaat over hoogmoed. Het verschil tussen de schepper en het schepsel werd niet erkend. Ze wilden als God zijn, staat er. Dat is hoogmoed. Dat was ook wantrouwen. Twijfel aan Gods belofte. De duivel laat tegen Adam en Eva zeggen, God heeft zeker gezegd dat je van geen ene boom mag eten. Het was precies andersom. God had gezegd, je mag van alle bomen eten, maar van eentje niet. Wat zat erachter? Dat God zegt, ik bepaal wat goed en kwaad is. En durf je te mij te vertrouwen dat ik het goede met je voor heb. In plaats daarvan kwam er wantrouwen. Twijfel. Dat God ons het leven beknot, moeilijk maakt. En daarom ook ondankbaarheid. Denken dat je iets onthouden wordt, waar je eigenlijk vindt dat je recht op hebt. Of in ieder geval gebruik van zou moeten kunnen maken. Hoogmoed, wantrouwen, ondankbaarheid, samen te vatten met één woord, opstand. Opstand, dat is dat de hele goede verhouding tussen mens en God en mensen onderling verstoord raakte. Terwijl ik het zeg, moet ik aan denken dat me ooit opviel dat als je de geschiedenis leest in Genesis 3, als kind dacht ik dat God Adam op ging zoeken om hem te bestraffen, maar dat staat er niet. God ging voor zijn dagelijkse wandeling met Adam naar de tuin. En hij raakte Adam kwijt. En hij zei, waar ben je? En dan vertelt Adam wat er aan de hand is. En dan zegt God pas, wat heb je gedaan? Maar God ging voor zijn dagelijkse wandeling. En het vertrouwen was weg. Niet omdat God iets gedaan had, maar omdat Adam iets van opstand had. En de Bijbel zegt dan wel dat zij door deze opstand de hele mensheid meesleepte. Als een soort erfelijk overdraagbare aandoening. Waar we mee geboren worden en waar we onszelf niet van kunnen bevrijden. Misschien is dat wel het meest wringende punt of lastige punt van de Bijbelse boodschap. Het is in ieder geval een standaard catechese vraag. Hoe zo ben ik daarin betrokken? In wat een ander doet, daar kan ik toch niet voor schuldig gehouden worden? Nou, dat is een hele goede vraag. Want dat zijn we normaal gesproken ook niet gewend. Maar het is wel heel goed om te beseffen dat de Bijbel niet zo individualistisch denkt als wij geneigd zijn te denken. In de Bijbel ligt de nadruk veel meer op het gemeenschappelijke. Het hoofd van de familie vertegenwoordigt de hele familie. En zo vertegenwoordigde Adam de hele mensheid die na hem komen zou. Omdat ze bij hem horen, delen ze in dit geval ook in zijn schuld. In zijn hoge roeping, zijn afkomst, goed geschapen, maar ook in zijn schuld. En het is misschien wel ook een spanning die je tegelijkertijd de hele Bijbel door blijft voelen. Want dit is ook in het Oude Testament niet iets makkelijks. Waar mensen zeggen, oh ja, dat is zo. Nou, wat is het punt eigenlijk? Maar het komt eigenlijk tot een ultieme uitleg in het Nieuwe Testament bij de Heer Jezus. Want dan zie je precies hetzelfde. Alleen dan andersom. Positief. Zoals de hele mensheid deelt in de schuld van Adam, zo is de belofte dat elk, om zo te zeggen, kind van Adam door het geloof in de Heer Jezus mag delen in wat de Heer Jezus verdiend heeft. Dus de gerechtigheid en heiligheid waar het over gaat, dat beeld van God weerspiegelen, wat onmogelijk is geworden door Adam, dat wordt mogelijk door het geloof in de Heer Jezus. En de catechismus houdt die twee dingen dus heel dicht bij elkaar. En dat valt misschien niet zo heel erg op, maar dan moet je die vraag en antwoord achter altijd wel in zijn geheel lezen. Allereerst is het een vraag, hè? Is het dan echt zo dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Dan komt het antwoord, ja, maar wel meteen erachteraan, tenzij hij door de geest van God wederom geboren wordt. Dus in één zin wordt het gezegd, het is zo, zonder de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Maar door de kracht van de Heilige Geest wordt die soort van doem die over de mensheid ligt opgeheven, dankzij de Heer Jezus. Dus de kern waar het volgens de Bijbel altijd over gaat, is altijd twee dingen. Eén kant heel radicaal. Elk mens is schuldig voor God. En er is geen mens die de mogelijkheid heeft om zichzelf ervan te verlossen. Elke optie in dat verband is alsof je jezelf aan je haren uit het moeras moet trekken. Dat gaat niet. Tegelijkertijd, zegt de Bijbel, elk mens wordt opgeroepen om te kijken naar de Heer Jezus. Te geloven in hem. te vertrouwen dat door wat hij gedaan heeft, jouw schuld voor zijn rekening is. Dus, ook nog voor de duidelijkheid, er wordt niet beweerd in de catechismus als soort samenvatting van een Bijbelse leer dat er in deze wereld niet veel goeds overgebleven zou zijn. Sterker nog, liefde, trouw, toewijding, zorg, vergeving, wat we echt niet alleen maar bij christenen zien, verwijzen allemaal naar Gods goede bedoelingen. Naar dat beeld van God. Wordt wel eens vergeleken van, het is misschien gebarsten. Je kan het niet meer repareren, maar er is nog genoeg wat ernaar verwijst. En elk signaal van dat goede, dat is iets om te vieren. Christenen zijn geen cynisten. Tenminste, ik zeg niet dat nooit christenen zijn die cynisch zijn, maar ze zouden er niet moeten zijn vanwege hun christelijk geloof. Het goede, wat we zien, inclusief ons verlangen, het verlangen dat de meeste mensen toch hopelijk wel deugen, het verwijst ernaar en tegelijkertijd, het biedt geen perspectief op een echt nieuw begin. En het geeft ons ook geen grond of rechten die ons van andere fouten vrijpleiten. Daar is bij te zeggen, als we echte hoop willen hebben, dan hebben we iets anders nodig. Niet een verbeterplan, of het valt nog wel mee, maar dan moet er van binnenuit iets gaan gebeuren. En dat is wat de catechismus onder woorden brengt met dat zinnetje, tenzij we door de geest van God opnieuw geboren worden. Niet zo bekend geworden die zin, en dat zou ook best eens deels in ieder geval aan de kerk gelegen kunnen hebben, dat we misschien ook in de kerk te veel benadrukt hebben. Dat mensen moesten beseffen hoe slecht ze zijn. Hoe het ook gekomen is, het is treurig als dat uit beeld zou raken wat hier staat. En dat het niet de bedoeling is van de catechismus, is denk ik wel duidelijk als je nog niet zo ver daarvoor even weer leest hoe het begon. Wat is je enige troost in leven en sterven? Ik ben niet meer van mezelf, maar het eigendom van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus. Als je dat weet, als je in dat vertrouwen leeft, dan kun je de rest ook aan. Dan kun je eerlijk zijn. Dan mag het tot op het diepste gaan. Dan weet je ook dat het zonder God reddeloos verloren is, maar door de Heilige Geest, dat je niet alleen maar zomaar gered wordt, maar dat het het begin is van een totale vernieuwing. Dat is het derde laatste punt. Dat is de belofte van het evangelie, het goede nieuws. Dankzij de Heer Jezus mag je vertrouwen dat het niet van jou afhangt hoe God naar je kijkt. En het eindoordeel over jouw leven wordt niet bepaald door de vraag in hoeverre en of je überhaupt wel deugt. Maar het eindoordeel over je leven wordt bepaald door de vraag of je je door de Heer Jezus, door de kracht van zijn Heilige Geest, wil laten vernieuwen. En daarom, wie ben je? Wil je jezelf laten hervormen tot een man, een vrouw, een mens naar Gods bedoeling? Kan dat dan? Ja, ik zei het al, de Bijbel zegt niet dat er enige redding is door een zelfverbeter project. En er is ook niet voor de een meer kans dan voor de ander. Want we zijn er allemaal één van Adam. We delen allemaal daarom in dezelfde misère. Het overkomt ons als mens alleen al, en er komt dan nog bij, dat is natuurlijk goed om te beseffen hoe moeilijk die vraag ook is, hè, over dat delen door Adam in zijn schuld. En als je dat nou even vergeet, in Gods ogen in ieder geval, is er dan ook nog genoeg wat erbij komt aan onze eigen concrete fouten en gebreken. Dus niet psychologisch ten opzichte van anderen, maar theologisch te vragen, wie ben jij? Dan zegt de Bijbel, in plaats van God te weerspiegelen we vaak een karikatuur van hem. Wordt niet de liefde zoals hij bedoeld heeft zichtbaar. Zijn barmhartigheid, zijn trouw, maar alles wat er tegenover staat. En Jezus zegt dat hij dat nu juist wil gaan veranderen. Door de kracht van zijn geest. Dat noemt hij bij Nicodemus dus opnieuw geboren worden. Als je het heel modern wil zeggen, zou je kunnen zeggen een versie 2.0. Want God is heel persoonlijk. Hij verandert mensen zonder dat ze daarmee ophouden zichzelf te zijn. Er staat ergens een prachtige tekst. Dat eenmaal zullen we kennen zoals we zelf gekend zijn. Zoals we zongen uit Psalm 139. Er is er één die ons kent dieper dan wij onszelf kennen. En God zegt, ik weet alles en ik wil jou vernieuwen. Radicaal. Zodat je het beeld van God weer gaat reflecteren. Dat je hem gaat eren, loven en prijzen zoals het bedoeld is. Nu al, een begin daarvan, maar eenmaal volmaakt. Voor eeuwig. Nou, wat is daarvoor nodig dan? Nou, dat, zoals de catechisme zegt, wederom geboren worden door de Heilige Geest. En daar kun je heel veel bij denken en je bij afvragen. Maar het is ook tegelijkertijd precies dat ene wat de Heer Jezus zegt, God beloofd heeft altijd te geven aan wie daarom vraagt. Het staat in Lucas 11, als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Daar zit dus echte hoop. Hoop op een totale vernieuwing. Waar de Heer Jezus hier al mee begint. Waarmee je eerlijk kan worden over het kwaad in je leven. En tegelijkertijd kan leven in vertrouwen. Dat God ook in jouw leven alle dingen nieuw maakt. Het gaat er dus niet om, tenslotte, hoezeer en ofwel psychologisch gezien deugen. Hoe netjes ik ook ben. Hoe ver ik het ook schop. Ik heb net als ieder ander de Heilige Geest nodig. Om te worden zoals God mij bedoeld heeft. En precies dat is wat God beloofd heeft altijd te geven als je hem daarom vraagt. Amen.